Openbaring 16. En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde. En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode. En alle levende wezens die in de zee waren, stierven. En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen. En het water werd bloed. En ik hoorde een engel der wateren zeggen: rechtvaardig zijt gij die zijt en die waart, gij heilige, dat gij dit oordeel hebt geveld. Omdat zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt gij hun ook bloed te drinken gegeven. Ze hebben het verdiend. En ik hoorde het altaar zeggen: ja, Heere, God Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte, en ze lasterden de naam van God die de macht heeft over deze plagen, en ze bekeerden zich niet om hem eer te geven. En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en ze kauwden op hun tong van pijn, en ze lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en ze bekeerden zich niet van hun werken. En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen die van de opgang der zon komen. En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. Want het zijn geesten van duivelen die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de Almachtige God. Zie, ik kom als een dief. Zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en zijn schaamte niet gezien worden. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmageddon. En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht, en er kwam een luide stem uit de tempel van de troon, zeggende: het is geschied. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is sedert een mens op de aarde was. Zo hevig was deze aardbeving, zo groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen, en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap van zijn toorn te geven. En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet meer gevonden. Grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot. Tot zover het lezen van de Bijbel. Openbaring 16 vertelt ons over de grote verdrukking, of de verdrukking de grote. Een tijd van vreselijke oordelen en een tijd van paniek en angst en spanning. Echt een hele moeilijke tijd, hier op aarde. De eerdere oordelen in dit laatste Bijbelboek, dat begon al in hoofdstuk 6 en dat ging ook verder door, waren alleen maar voorschaduwen van deze eindfase. Een hele moeilijke tijd, grote verdrukking. En we hebben, als je dit zo leest, een beetje het gevoel van: nou, ik hoop maar dat dat mij niet treft. En dat snap ik. En het hoeft jou ook niet te treffen. Het zou kunnen van wel, maar het hoeft niet. Er is een weg om eraan te ontkomen. En die weg is gewoon geloven in de Heer Jezus. Hoe simpel, hoe eenvoudig dit ook mag klinken, maar dat is wel de enige oplossing. De plagen die hier voorgesteld worden, zullen hier op aarde gevoeld worden. En iedereen die de Bijbel een beetje leest, heeft voor zich al lang een parallel getrokken met die 10 plagen die ooit geweest zijn in Egypte. En dat is ook zo. Daar in de oude tijd, in de dagen van Mozes en Aaron, zijn ook plagen geweest. Eigenlijk moet je zeggen 9 plagen zijn er geweest en een eindoordeel. En die 9 plagen hebben alles te maken met het milieu. Ook daar begon het met water en bloed en dat ging verder met allemaal milieurampen, behalve die 10e, laatste plaag, dat was een oordeel, dood van de eerstgeborene. Dat is geen milieuramp meer, dat is ingrijpen. En ik begrijp best dat er vandaag een enorme beweging is die wij kennen als een milieubeweging. Het is een beetje kort door de bocht en misschien een beetje te simpel in uw oog. Maar de duivel kent de Bijbel beter dan menig een vermoedt. Misschien wel beter dan ons begrip te boven gaat zelfs. Hij kent de Bijbel heel precies. Hij weet wat God van plan is met Jeruzalem. En hij probeert dat plan van God met Jeruzalem te blokkeren. Hij weet wat God van plan is met het oude volk Israël. Hij kent Hosea, hij kent Joël, hij kent Amos, hij kent al de profetieën, Zacharia. Hij weet precies wat er gaat gebeuren en hij probeert dat plan van God te blokkeren. Hoe? Nou, Jeruzalem in de handen van anderen natuurlijk. Dat volk de zee induwen. Ik zeg het een beetje kort, maar dat is het dan ongeveer. En hij probeert daar in het Midden-Oosten van alles op touw te zetten. Onrust en onvrede. En hij probeert ook het plan van God om middels het milieu te oordelen, te verijdelen. Ja, u die heel erg milieubewust bent, u kunt zeggen, ja, maar ho, 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 ho. Hebben we dan niet een klein beetje een te gemakkelijk leven geleid hier op aarde en hebben we niet te gemakkelijk het milieu allemaal gewoon milieu gelaten? Werd het dan die tijd dat we een keer tot een bewustzijn kwamen en dat we echt ging het doen wat het milieu echt ook behoeft. Dat is waar. Maar de overtrokken aandacht die er vandaag is, komt ergens uit voort. De duivel wil voorkomen dat het plan van God in werking treedt. En het plan van God is niet alleen Jeruzalem, is niet alleen het volk Israël. Het plan van God is ook kennelijk de grote verdrukking. En waarom komt die grote verdrukking? Omdat de mensen zich niet bekeren. Omdat ze niet luisteren. Omdat ze gewoon achter elkaar nee zeggen tegen de Heere God. En iedere keer opnieuw hun eigen gang gaan. De Heere God heeft ook in dit laatste Bijbelboek vele keren gewaarschuwd. En ik mocht al zeggen dat er een eeuwig evangelie klonk. Continu, steeds maar door. Ik mocht al vertellen dat er 144.000 evangelisten waren die uitgingen om het evangelie uit te dragen, om te vertellen, om op te roepen tot bekering, tot inkeer. Maar ze hebben allemaal niet geluisterd. Nee, ze hebben meer geluisterd naar de antichrist, naar het politieke leven, naar de weldoeners van deze aarde, dan naar God en naar zijn weg. Ik denk dat dat niet vreemd in onze oren klinkt, omdat we dat vandaag ook zien. Precies hetzelfde. Maar dan krijgt het nog een enorme staart. Dan komt er nog een flinke schuit bovenop. Nu, Openbaring 16 laat u en mij zien hoe dat gaat in die grote verdrukking. Nog een keer. God spreekt tot gelovigen, tot kinderen van God, tot zijn eigen kinderen, middels zijn woord. Je kunt dus een kind van God zijn, je kunt leven uit God hebben en dat kan alleen maar door het geloof in de Heer Jezus. Een andere route is er niet. Nog een keer, alleen door het geloof in de Heer Jezus. En ik hoop echt dat je dit vanavond gaat ontdekken, want de paniek slaat je om het hart als je denkt wat er gaat gebeuren. Vreselijke dingen gaan komen. We hebben al ontdekt, en dat zullen we nog verder ontdekken in hoofdstuk 17 en 18... dat het heel, heel zwaar zal zijn daar in het Midden-Oosten. Nu, God gaat nu echt een soort finale opsomming geven met uiteindelijk het woord: het is geschied, dit is het einde, dit is het hoogtepunt, verder kan ik niet, verder ga ik ook niet. Maar God gaat een opsomming geven van wat er dan in die tijd gaat gebeuren. En die zeven engelen kwamen met die zeven schalen uit de tempel, uit de tegenwoordigheid van God, uit de plaats waar de Heere God woonde en troonde. En van daaruit vertrekken zij om die schalen, om die bakken met Gods toorn, om die uit te gieten. En nu wil ik eigenlijk steeds een stukje contrast neerzetten. Ik hoop dat ik het kan en dat het mij een beetje lukt. Je bidt altijd om een goede uitleg, hoe geroutineerd je ook kunt overkomen. Het is iedere keer zoeken naar een goede route, een goede kapstok, om dat zomaar eens te zeggen. U ziet niet hoe mijn knieën trillen en hoe beschaamd je soms bent, maar ook niet hoe onmachtig je je soms voelt om in deze sfeer in te treden, de sfeer van een heilige God, de sfeer van iemand die tot het laatst toezegt: kom toch tot bekering, kom toch tot geloof, geloof toch, dan kom je niet in het oordeel. Wie in de Zoon gelooft, komt niet in het oordeel, is uit de dood overgegaan in het leven. En al die mensen zeggen: nee, hoef ik niet, wil ik niet, moet ik niet. En God kan op een bepaald moment niet verder. En dan gaat die deur in de tempel dicht, niemand kan binnengaan, er is geen interventie meer mogelijk, geen voorbeden meer mogelijk, geen genade, is geen uitstel meer. We hadden dat allemaal al. En nu komt dat finale oordeel van God. De eerste giet zijn schaal uit en er komt een kwaadaardig gezwel aan de mensen die het merkteken van het beest hebben en die zijn beeld aanbaden. Dat zijn dus alle mensen die het getal 666 op hun rechterhand of op hun voorhoofd hebben. Dat zijn dus allemaal mensen die het beest volgen en die een knieval maken voor de politiek, die een knieval maken voor de antichrist en die eigenlijk God de rug toekeren. Een boos en een kwaadaardig zwel. Bij ons denken we dan gelijk aan, aan kanker. Want dat is dan toch wel een boos en een kwaadaardig zwel, zo zou je dat rustig kunnen zeggen. En misschien is dat zo. Ik denk toch dat het hier om een uiterlijk iets gaat. Zoals in Egypte de puisten uitbraken aan de mensen, een van die kwalen, een van die plagen in Egypte van vroeger, weet je van vroeger, Exodus, je moest je uit je hoofd leren vroeger, maar hoeft niet meer hoor, maar dat moest toen wel, dat was een school, dat moet er ingestampt worden, maar goed, uitbrekende puisten. Dus niet meer inwendig een kwaal, een kwaadaardig gezwel, niemand ziet het, niemand heeft het, maar aan de buitenkant. En dat wordt in de Bijbel ook gebruikt, dat beeld. Nog preciezer, de Heere zegt zelfs dat het te maken heeft met melaatsheid. Dus dat het te maken heeft met uiterlijke kenmerken van een vreselijke kwaal, ongeneeslijk. Melaatsen liepen in Israël buiten, ergens in het veld, er was geen opvang, er was geen opvanghuis, er was geen kliniek, er was geen ziekenhuis, er was helemaal niks. Dus ze liepen gewoon met elkaar, een paar bij elkaar, of twee of drie of vier of soms tien, liepen hele groepjes van melaatsen buiten. Ze mochten niet in het dorp komen, ze mochten niet in de stad komen, ze moesten buiten blijven. Melaatsheid. Vreselijke kwalen, vreselijke tonelen. En u hebt vast wel eens beelden gezien van melaatsheid, hoe erg dit is en hoe vreselijk dit is. En u wordt gezegd dat melaatsheid, ik heb het niet bedacht, maar de Bijbel zegt het zelf, ook een beeld is van de zonde. Het is dus niet meer zo in die tijd dat de zonde, laat ik maar zeggen, ergens binnen verstopt zit. Dat je de hele nette burger bent, allemaal keurig verpakt in pak 1 of in pak 3 of in pak 12. Maar je bent ergens de nette man of de nette vrouw. Het is allemaal keurig. Niemand kan eigenlijk zien dat je er zo slecht naartoe bent. Nee, dit is niet meer een kwaal ergens verstopt. Oh, ik kan het helemaal niet zien. Ik wist helemaal niet dat je ziek was. Dat kun je ook helemaal niet zien. Nee, die tijd is voorbij. Het is zichtbaar. Het is uiterlijk zichtbaar. Het barst eruit, bij wijze van spreken. Zoals de Melaatse man uiterlijk ook zichtbaar Melaats was. Niet alleen innerlijk, want Melaatse was niet innerlijk, was uiterlijk. Dan komt er een plaag waarin de zonde van de mens aan de buitenkant geplakt zit. Als het ware op je voorhoofd geprojecteerd is. Je kunt er niet meer omheen, je kunt niet meer... je kunt niet meer ontkennen, het is er niet meer te verbloemen, het is gewoon openlijk. En het contrast met melaatsheid is, nou ja, eigenlijk wat Naaman de Syriër ondervond. Zijn vlees werd gelijk het vlees van een kleine jongen. Hoe? Ja, dan moet je bij de man God zijn. Zal ik het anders zeggen? De Heer Jezus heeft mijn schuld weggedaan, heeft mijn zonden weggedragen. Hij is tot zonde gemaakt. En in hem ben ik helemaal nieuw. Het vlees van een kleine jongen. Helemaal nieuw. Nieuw, opnieuw geboren. Schoon. Alle zonden weg. Al waren uw zonden als scharlaken, van de hoofdzee, schedel tot de voetzool toe, weg. Die tijd gaat God zeggen, het is geen stiekem gedoe meer, het is niet meer verpakt, het is ook niet met een mooi strikje, het is niet meer, laat me zeggen, helemaal van binnen, nee, aan de buitenkant. Dat is die tijd, tweede schaal. De tweede schaal die wordt uitgestuurd in de zee, en de zee wordt bloed. Eerst had te maken met het gezwel aan de mensen. En nu gaat het over waar die mensen wonen. Zee is in Openbaring altijd niet de Noordzee, de Waddenzee. Is altijd de volkerenmassa, altijd. En dat zullen we volgende keer als we hoofdstuk 17 pakken. Dan wordt het zelfs expliciet gezegd. Daar wordt het ook echt gezegd. De zee... Dat zijn de volkeren, de mensenmassa. Ik heb het niet bedacht hoor. Ik stop het er ook niet in als een soort goocheltrucje of zo. Maar het is echt zo. Het staat in de Bijbel. Zo wordt het neergezet. Als u het alvast wilt opzoeken, ik wil het best even met u lezen. Even kijken of ik het zo gauw kan vinden. Dank je wel. 15, ja. Kijk eens, er zijn schriftgeleerden hier. Hè. Ja, nee. Nee, je hebt gelijk, maar dit is hoofdstuk 17, vers 15. En hij zei tot mij, de wateren die hij zaagt, waarop de hoer gezeten is, de zee, zijn natiën en menigten en volken en talen. Dus daar wordt de zee vergeleken met menigten, volkeren en talen. En als het hier bloed, als hier de schaal wordt uitgegoten in de zee, en de zee wordt dus het bloed... Het bloed was van een dode, alle levende wezens die in de zee waren, stierven. Dat beeld wordt gebruikt, omdat we het snappen. Als je werkelijk een enorme hoeveelheid bloed zou uitgieten in de zee, dan zouden alle vissen sterven. Dus dat is natuurlijk helder. Dat beeld wordt gebruikt. Maar er komt een schaal van oordeel, er komt een lawine van oordeel van God... In de mensenmassa, daar waar die mensen wonen, die al onder de puisten zitten, onder het gezwel zitten, daar waar ze wonen, wordt alles aangetast. Er is geen leven meer. De zee wordt bloed. En jij en ik, als we geloven in de Heer Jezus, horen wij bij dat stelsel... Nee, ik zei zo pas al, iemand die gelooft in de Heer Jezus is een nieuwe schepping. Voor hem is het allemaal anders. En die volkeren en die talen en die natiën, ja, die krijgen hiermee te maken. Maar de gelovige mag weten dat hij bij het volk van God hoort. Dat hij heel anders is, apart gezet is. Gij geheel anders. En het is zo fantastisch dat je met deze oordelen voor je op hetzelfde moment kunt zeggen, ja, maar mijn gezwel, dat is weg. Ik ben Ik ben een nieuwe schepping. En daar waar ik woon, is dat ook hetzelfde? Nou, ik hoop dat je me goed begrijpen wilt. Dit beeld is zo helder als ik weet niet wat. Waar die mensen wonen, die gezwellen hebben, daar is niet meer te leven. Alles is aangetast. En de gelovige mag weten dat hij uit de dood overgegaan is in het leven. En dat hij een hele nieuwe toekomst tegemoet gaat. De derde giet zijn schaal uit over de rivieren en in de waterbronnen. En het water werd bloed. Waterbronnen. Dat betekent dus daar waar die mensen, uit de zee zou je kunnen zeggen. Nou, als dat dan een beetje vergiftigd is, als die vissen allemaal doodgaan en er geen leven meer is. Ja goed, nou, dan leef ik toch nog verder. Nee, de derde giet zijn schaal uit en dan worden de waterbronnen aangetast. Dat betekent daar waar jij je drinkwater vandaan haalt en daar waar jij je levensader vindt. Dat is aangetast. Dus niet alleen een soort milieuramp van grote omvang, niet alleen een klein beetje olie op een Spaanse of op een Franse kust. Maar veel meer dan dat. Het is helemaal aangetast. Alle bronnen. Je krijgt de angst als je eraan denkt. En de gelovige van hem staat, hij zal u voeren naar de bronnen des levens. Dan ben je ongelooflijk gelukkig als je de Heer Jezus kent. Dan ben je ongelooflijk rijk als je weet, mijn zweren, mijn schuld, mijn zonde, is weggedaan. En ik hoor niet meer bij die natieën, bij die volkeren. Ik hoor bij het volk God ten eigendom. En als die bronnen aangetast zijn, zing ik een lied ergens uit een gezangbundel. U bent de bron van licht en leven die in het heiligdom ontspringt. U bent die bron, Heer Jezus. U voert mij naar de bronnen des levens. Elke bron waaruit de wereld drinkt, het gaat niet alleen om drinkwater, het gaat ook om leven, om entertainment, het gaat om vertieren, het gaat om alles wat je bedenken kunt, aan ontspanning, aan weet ik veel allemaal. Alles is aangetast, het is allemaal aangevreten. En de Heer Jezus, hij brengt je verder. De engel van de wateren die zegt dat God rechtvaardig is en dat het niet anders kan. En het altaar roept, dus de plaats waar het offer is gebracht, zegt het kan niet anders. We hebben zo lang geduld gehad, we hebben zo vaak gewaarschuwd. We hebben iedere keer geappelleerd aan geloof het toch, pak het toch, doe het toch. En ze hebben het niet gedaan. Het kan niet anders, u bent rechtvaardig, God almachtig. De vierde gaat zijn schaal uitgieten over de zon en hij werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. Nou, we praten vandaag over de opwarming van de temperatuur. We hebben het over de ozonlaag. We hebben vandaag allerlei termen om ons heen en we zitten midden in het milieubewuste denken. En ik snap dat, want als ik mens was, en ik ben ook mens, dan denk ik daar ook aan. Dat gaat ons niet voorbij. En ik vind ook niet dat we er een zooi van kunnen maken. Nooit, never. Maar het wordt een soort cultus, het wordt bijna een godsdienst, een religie. En de excessen hebben we gezien bij de moord van Pim Fortuyn en misschien wel andere acties van taarten gooiende mensen. De zon wordt verduisterd. Nee, dat staat hier niet. Er is hitte. Er is hitte daar waar de zon, de groei, het groeiproces is eigenlijk. En alles moet verwarmen en alles moet laten groeien en bloeien. Ik herinner me het boek van dominee Silver Smith. Ik weet niet of u dat boekje kent. Dat was een vlootpredikant, jaren, maar zo lang overleden. Maar die had een boekje geschreven, Open dat luik. En De titel van dat boekje komt van een schipper. Hij, die dominee, die vlootpredikant, kwam bij een schipper op zijn bootje. En ik kwam dus onder in zo'n kleine ruimte waar die schipper woonde. En er stond een prachtige bloeiende plant midden op tafel. Maar het was aardedonker bijna. Een heel klein ruitje aan de zijkant, weet je wel. Die kleine ruitjes. En toen vroeg de vlootpredikant, die vroeg, hoe kan dat nou, schipper, dat die plant zo prachtig bloeit hier midden op tafel? Had al even gevoeld, weet je wel, is het plastic? Maar dat was toen nog niet zo. Maar goed, de bewijzen van, hè. Het verhaal wordt steeds mooier. Maar nee, dat stond er niet bij. Maar die schipper zei, dominee, dat is heel eenvoudig. En hoe dan, zei de dominee? Nou, hij greep zo een hendel vast, trok dat luik daarboven op. Hij zei, dat doe ik elke dag, dominee. En dan komt die plant prachtig in de zon te staan en dan heeft hij vitamines. Dat boekje heet Open dat luik. Hij zei eigenlijk tegen de christenen, jullie moeten dat luik naar God toe eigenlijk elke dag een poosje openzetten. Weet je wel, dat is dus de moraal. Dat was een hele mooie illustratie. Maar goed, dat beeld vergeet je nooit weer. Open dat luik. Zon is een beeld van warmte, van koesteren, van groeien, van bloeien. Van, ja, toch? Maar als die zon verzengend is, hitte geeft, alleen maar hitte, dan vraag je je af, hoe moet het verder? Dan wordt het een woestijn. Er komt een tijd dat de zon verzengende hitte zal tonen en laten merken. Contrast? De gelovige vernacht in de schaduw van de Almachtige. Dan wil je nog meer. Ik heb al zo vaak geroepen dat de wolkkolom meeging in de woestijn en dat ze na 40 jaar letterlijk onder die wolk geleefd hebben. Iedere dag in de schaduw. Iedere dag Gods zorg. Iedere dag Gods paraplu. Iedere dag Gods bescherming. Ik ben daar geweest in die woestijn, dat heb ik toen waarschijnlijk ook gezegd. Gloeiend heet en 's nachts akelig koud. En God heeft zijn wolk erboven gehangen. Er komt een tijd dat de wereld te maken krijgt met een verzengende hitte. En de gelovige zegt, niet ik zit lekker goed en jij barst daar van de hitte uit elkaar. Dat is onzin. Maar de gelovige zegt wel, dat is de taal van de Bijbel, ik mag mij verheugen om in de schaduw van de Almachtige te zitten. De vijfde gaat zijn schaal uitgieten, vers 10. En zijn over de troon van het beest. Zijn rijk wordt verduisterd. Nou, dat was al van de duisternis, want de duivel stond als een soort souffleur achter de troon van het beest. Dat is dat politieke leven dat vanuit Rome komt opzetten, vanuit Europa gaat heersen. Dat is de ontwikkeling die we al hadden, hoofdstuk 13, die we nog krijgen ook in hoofdstuk 17. Maar hoe dan ook, we hadden dat al. Dus die troon van het beest is het politieke leven in die tijd. Maar die troon, dat wordt verduisterd. God verhard. God zendt een geest van dwaling. God verduistert. Wat daar vandaan komt, uit die hoek, is alleen maar ellende en duisternis. Nou, je houdt je hart vast als je denkt aan een nieuwe regering. Je denkt, hoe zal het gaan? En je hebt misschien je ideeën al over, ja, nou moeten we toch die kant op of die kant op. Ik laat het los. Vroeger gaf onze predikant altijd een stemadvies, maar dat mag niet meer vandaag. Maar stel dat, nou ja, vergeet het maar hoe dan ook, je gaat toch denken. Je bent toch Nederlander, je woont hier en je leest ook en je hoort ook en je volgt misschien wel de debatten. Ik zou zo graag willen dat u gaat begrijpen dat er een tijd komt, een grote verdrukking zal zijn en dat de troon van het beest compleet verduisterd is. Dat de macht van de duisternis niet een beetje als een souffleur op de achtergrond is, maar dat dat een en al duisternis is, dat dat gewoon de duisternis zelf is. Gewoon foute boel. Contrast. Wie overwint, die zal ik geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk ook ik gezeten ben in de troon van mijn vader. Openbaring 3, bijna aan het eind. Troon van het beest, duisternis. Troon in de hemel, licht. God is licht. En jij zit daar. Heerlijk, naast de Heer Jezus. Niet een soort achteraf klapstoeltje, maar echt in de troon. Echt in de troon. Een prachtige toekomst. Schitterend, bij de Heer Jezus, met de Heer Jezus in zijn troon. En dan komt daar de zesde goot zijn schaal uit over de grote rivier de Eufraat, vers 12. Zijn water droogde op. We snappen dat een beetje vandaag. Vroeger was dat een beetje moeilijk. Ik heb vroeger uitleg gelezen dat de Eufraat, ja, dat was zoiets geweldigs. En ja, dat die moest eerst opdrogen, wilden die koningen daar overheen kunnen komen. Dat was een zo brede stroom, daar kwam je niet zomaar overheen. Dat is natuurlijk flauw, want zo breed zijn die stromen daar in het Midden-Oosten helemaal niet. De Jordaan is ook maar een sloot, sorry hoor. Daar spring je bij wijze van met een polstok ook overheen. Dat is helemaal niet zo breed. En dat geldt voor deze rivier, die zijn wel wat breder. Maar ja, later denk je, ze konden er toch overheen met een vliegtuig. En ze kunnen er met skutraketten overheen. Ja, ze kunnen toch een brug slaan. De genie kan dat toch doen, hè, zo'n Beriebrug. Ze kunnen een tunneltje graven. En vandaag is het helemaal geen probleem. Want je gaat met amfibievoertuigen gewoon dwars door het water. Dus technisch, gewoon militair technisch, geen probleem, geen enkel probleem om over de Eufraat te komen. Wat is dan de reden dat dan ineens die oorlog vanuit het Midden-Oosten losbarst? Het water is namelijk op. Het is gewoon over. Er is nu al ongelooflijk veel gedoe over water in het Midden-Oosten. Met name over het water van de Eufraat. Precies deze rivier is nu al inzet voor conflict. En er zijn al heel wat gesprekken geweest. En er zijn al heel wat plannen gemaakt over een stuwdam daarin. Maar ja, dan gaat de ene club die gaat er meer water uittrekken dan de andere. En je krijgt weer gedoe. Hier staat dat het water op een bepaald moment op is. En dat omdat het water op is, er een nieuwe aanleiding is voor een conflict. Nou, dat zie je vandaag al. Maar dan krijgt dat gewoon enorme, enorme omvang. En de koningen van de opgang van de zon, dat zijn dus de koningen die uit die oostelijke hoek komen. Nou, dat zijn gewoon Irak en Iran die aanleiding vinden in dit conflict om dan ook nog maar een duit in de zak te doen. Die komen van die kant en die gaan van die kant uit ook bestoken. Met andere woorden, niet alleen Europa valt aan, niet alleen de 10 koningen vallen aan, daarover de volgende keer wat meer, maar ook nog deze machtsblokken uit het oosten. En sommigen hebben achter Irak, Iran ook nog China gesitueerd, dat kan best. Het kan heel goed, hoe dan ook, ze komen. En ze bemoeien zich daar ook mee. Contrast. Ik heb vroeger een boek gelezen dat heette Het Vijf Stromenland. Het was waarschijnlijk iets te hoog voor mij in die tijd, maar ik vond het heel boeiend. En ik heb me daar nogal in vastgebeten. Maar de Eufraat is, evenals de Tigris en nog een paar rivieren, onderdeel van het paradijs. Heb je dat ooit gelezen in Genesis? Leest u dat nog maar eens. De Eufraat droogt op. Zal ik het anders zeggen? Het paradijs is droog. De contrast? Het paradijs Gods. Met de bronnen. Met de verkwikkingen. Met de stromen. Echt subliem. Want Hij is er. Hij wandelt daar. Het is fantastisch als je dit gewoon eens een keer tegenovergesteld gaat overwegen. Ik hoop dat u het wilt doen. Dan komen uit de bek van de draak en uit de bek van de beest en uit de mond van de valse profeet 3 onreine geesten als kikvorsen. En kikvorsen, onreine geesten dus, geesten van duivelen, die tekenen doen en die gaan uit om de koningen van de hele wereld om hen te verzamelen tot de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Dat betekent dat in die tijd ongelooflijk veel gemenigheid uit de koker van de duivel komt. Geesten van demonen, onreine geesten, die koningen aanzetten om zich daar ook mee te bemoeien, om daar ook echt in mee te gaan. Niet alleen Irak, Iran, niet alleen China die er mogelijk achter zit, maar ook Japan die daar weer achter zit. Misschien wel hele gebieden die wij nog niet kennen. Ze komen bij elkaar en ze worden aangezet door de duivel zelf om die finale slag daar te leveren. In het Oude Testament, in het boek Exodus, is al sprake van een kikvorse plaag. Lees dat maar eens voor jezelf in het boek Exodus, die plagen van Egypte. Een van die plagen is kikvorsen. En ze kwamen in de huizen, ze kwamen in de baktroggen, ze kwamen in de slaapkamer, ze kwamen in de woonkamer, ze kwamen overal. Overal zaten ze kikvorsen. Die onreine geesten komen oprukken. Ze dringen de huizen binnen. Ze dringen de baktroggen binnen, daar waar voedsel bereid wordt. Ze komen de keukens binnen, ze komen de slaapkamers binnen. Onreine geesten in de slaapkamers, ja. Heb ik het dan over kikkertjes die van het bed naar het bed springen? Nou, misschien wel, ja. Maar vul maar eens wat in. En je snapt het nog ook. Het is alsof we erdoor vergiftigd raken vandaag. Dat gaat veel verder dan wij vermoeden. Die onreine geesten, die komen ook straks naar voren. En wie produceert dit vergif? Nou ja, dat staat hier. De draak zelf en het beest, dat is die politieke leider. En die valse profeet, die antichrist. Nou, die gaan tekeer. Die produceren zoveel vergif, zoveel onreinheid. Dat de hele wereld als het ware op sleeptouw genomen wordt. Dat gaat dan gebeuren. Onreine geesten. Contrast. U hebt de geest der heiligheid, de geest van God, de heilige geest. Ja, het is heel scherp. In die tijd worden de onreine geesten uitgestuurd en wordt er een soort appel gedaan en ze gaan met z'n allen naar Harmageddon. Nu, daarover is veel gezegd. De mensen van het zogenaamde wachttorengenootschap komen bij u in de deur praten over de slag bij Harmageddon. Dat staat nergens. Als ik mijn Bijbel goed lees, is het nooit een slag bij Harmageddon. Het is wel een legerplaats, een soort opstelplaats. Een bivakplaats, zoals dat in legertermen heet. Daar waar de tenten stonden, daar waar het materieel was. En waar de mensen, laten we zeggen, woonden. Maar de uiteindelijke beslissing valt in het dal van Jozefat. Joël 3. Absoluut helder. Ik wil het u even met u lezen. Want dan heb u dat ook meegekregen. Joël 3. Nou, het gaat me niet om het contrast tussen het omsmeden van ploegscharen tot zwaarden. De milieubeweging die wil zwaarden tot ploegscharen. Het anti-kruisrakettengedoe was ook omsmeden van zwaarden tot ploegscharen. En ze hebben daarna de landbouw de kop omgedraaid. Sorry hoor, dat is mijn impulsieve toestand, maar dat denk ik dan en dat voel ik ook. Weet je, dat God een land zegent waar de landbouw gesupport wordt. Dat is echt zo. Maar ja, ik zal wel een boer zijn. Dat hebben ze altijd tegen mij gezegd. Kom ook goed grun, kom ook goed de provincie. Goed, dat is vers 9 en vers 10. Maar het gaat mij om vers 14. Menigten in het dal van de beslissing. Want nabij is de dag des Heren in het dal van de beslissing. Ik word nog even. Sorry. Ja, dankjewel. Ik zie je wel. Die man die heeft dat gewoon. Want zie je die dagen en te dien tijden wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozefat. En ik zal al daar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben. Nu, dat dal van Jozefat wordt dus het dal van de beslissing genoemd in vers 14. Menigten in het dal van de beslissing. Dat betekent dat de uiteindelijke slag niet bij Harmageddon is, dus geen slag bij Harmageddon, maar dat de uiteindelijke slag zal zijn bij Jeruzalem. Tussen de Olijfberg en de stad. Het dal van Jozefat, het dal van de beslissing. Daar gaat het gebeuren. En daar worden al die mensen bij elkaar gebracht. Als je daar staat bij Megiddo en je ziet dus die vlakte daar, of je staat op een andere plek en je kijkt dus naar beneden. Prachtige, vruchtbare vallei. Het toneel van ongelooflijk veel strijd in het verleden. Iedere keer werd de strijd daar gestreden. Ze hadden geen vliegtuigen, dus ze moesten alles doen met paarden. Nou ja, in de heuveltjes en op de bergjes gaat het met paarden niet zo makkelijk. Dus waar werd die strijd gestreden? Daar waar je makkelijk met die paarden en met die strijdwagens uit de voeten kon. Nou, dat was dus daar. Heel veel strijd is daar geweest. En Megiddo herinnert daar ook aan. Nu nog, als u daar komt, dan zullen ze u vertellen van de strijd van toen en van toen en van daar. Daar zal de legering zijn. Daar zullen ze gelegerd zijn. Maar de strijd zelf is uiteindelijk vlakbij Jeruzalem. Waarom? Nou, omdat de Heer Jezus daar op de Olijvenberg, vlakbij Jeruzalem, met zijn glorie gaat komen. Onreine geesten zetten aan tot oorlog. Onreine geesten zetten aan tot rebellie, tot opstand. Onreine geesten proberen en de politiek en de godsdienst onder één noemer te vangen, namelijk om oorlog te voeren, om te strijden. Te strijden tegen Israël. Gaat het dan toch om mensen? Nou, ze doen wat de duivel wil, voorkomen dat Jeruzalem ooit een stad wordt waar de koning der koningen, waar de heren der heren zal gaan regeren. Dat is het uitgangspunt. Ze willen ooit echt voorkomen, definitief, dat er een volk zal zijn waarbinnen de koning, de zonen Davids, de mensenzoon, alle eer zal krijgen. Nou, dat gaat dan gebeuren. Armageddon. Slag bij Armageddon mag u vergeten, maar Armageddon mag u niet vergeten. Want daar zullen ze gelegerd zijn. En vandaar trekken ze op naar Jeruzalem. En daar zal de Heer Jezus gaan verschijnen. Nu, het contrast met al deze dingen heb ik u al aangeduid. Het is onvoorstelbaar dat jij niet de onreine geest hebt als leidmotief, als leidraad, als raadgever, maar de Heilige Geest. En dat je niet Jeruzalem wilt bestrijden, maar dat je zelfs deel mag uitmaken van het nieuwe Jeruzalem dat van God uit de hemel komt. De zevende gaat zijn schaal uitgieten in de lucht en dan komt er een uitdrukking, het is geschied. Dat is het einde, dat is het finale einde. Het is volbracht, het is precies dezelfde uitdrukking, het is geschied. Het is over, het is gebeurd. En dan komt er een grote aardbeving, nou zo groot. Steden storten in, de grote stad Rome stort in, andere steden van de volkeren storten in. Er vallen hagelstenen, dat is een enorme blok ijzer uit de hemel, een talent zwaar. Schattingen lopen uiteen, maar goed, je kunt er beter onder vandaan blijven en een paraplu helpt echt niet. Die vallen overal doorheen. Een paar van die hagelbuitjes hebben we gehad, een anderhalf jaar terug. Tenten kapot, caravans kapot, huizen kapot. En dat waren nog maar tennisballen. Maar als dat ijsblokken worden van enorme omvang, van kilo's zwaar, je houdt het niet voor mogelijk. En de Heere zei in het boek Job al dat hij de hagel bewaart tegen de dag van het oordeel. Het is over. Er is niets meer. Alles stort in. Alles is stuk. Alles is kapot. De steden storten in. En jij en ik, wij zijn in de stad van de levende God. Goed, nu heb ik het gewoon naast elkaar gezet. Die oordelen die komen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En daartussen zit dan ook nog dat gedoe met Armageddon. Als onderdeel van de verduistering van dat rijk. Hè? Verduistering van dat rijk leidt ertoe dat de onreine geesten ook hun gang kunnen gaan en kunnen uitdijen. Maar we hebben het steeds in contrast gebracht met elkaar. Jij en ik zijn namelijk al lang weg als dit komt. De gelovige van vandaag is bij de Heer Jezus als dit gebeurt. Dan zit u in de hemel. Dan zit u echt in de troon. Dan bent u zich echt bewust dat u een bijzondere zegen hebt ontvangen. De gelovige van vandaag is bij de Heer Jezus. Is in het huis van de Vader. En in die tijd zijn hier op aarde mensen die het beest volgen of de antichrist volgen. Er zijn hier op aarde mensen als de 144.000, als het volk Israël, die getuigen van en toch is hij de Heere, toch is hij de koning. En er zijn ook gelovigen, een grote schade die niemand tellen kan, komt uit die hoek. Je houdt het bijna niet voor mogelijk dat in die tijd zoveel gelovigen er zullen zijn. En die hebben hiermee te maken. Ik heb het prachtig gezegd, ik heb iedere keer het contrast gezet. Maar je makkelijk praten, maar je bent er helemaal niet meer in die tijd. Je moet je dus voorstellen dat ook gelovigen in die tijd deze dingen zullen meemaken. Dat de Heer ze zal bewaren, dat is precies zoals het vroeger ging in Exodus. Toen waren er een deel van de plagen waar ook Israël onder gebukt ging. Maar er waren ook een aantal plagen waar Israël niet onder gebukt ging. Lees maar eens zorgvuldig het boek Exodus. Lees maar eens zorgvuldig de plagen die in Egypte kwamen. En er waren plagen waar Israël geen last van had. Veepest bijvoorbeeld, Israël had dat probleem niet. Hagelstenen, dat probleem had Israël niet. Duisternis, dat probleem had Israël niet. Dat is heel merkwaardig. Een deel van de plagen hebben ze echt gevoeld, hebben ze echt meegemaakt. Maar een ander deel van de plagen hebben ze helemaal geen last van gehad. Zo zal het zijn in de toekomst. De Heer zegt hier, de zweren, dat die komen op de mensen die het beest aanbidden, die het getal van zijn naam op hun rechterhand of op hun voorhoofd hebben. Die hebben daar het probleem. Ik wilde vanavond dus graag kwijt dat deze plagen komen, dat die eindoordelen van God er zullen zijn, dat er in die tijd een vreselijke tijd gaat aanbreken. Als die tijden niet verkort zouden worden, zegt Matthäus 24, zegt de Heer Jezus zelf, dan zou er helemaal niemand overblijven. Dan gaat niemand nog vrij uit. Dan gaat alles stuk. Maar jij, die gelooft in de Heer Jezus, jij die deel uitmaakt van de gemeente, die deel uitmaakt van het lichaam van Christus, jij bent vertrokken. Niet de dans ontsprongen, dat is een beetje flauw. Maar je bent naar hem gegaan. Bij hem. En je ziet in de hemel de motivatie van de oordelen. En je kunt evenals het altaar niet anders zeggen. Heere God, u bent rechtvaardig. U kunt niet anders. U kunt niet anders. U kunt uw wezen ook niet aan de kant schuiven. U hebt zo lang geduld gehad. Zoveel genade betoond. Zo vaak opgeroepen tot. En ze hebben niet geluisterd. Je zou met elkaar overwegend dit moeten oppakken als een drang tot evangelisatie. Als je dit nu ziet, ik heb het vaker geroepen, hè, toen we hoofdstuk 6 hadden of andere hoofdstukken hadden. Als je dit nu ziet, dan weet je welke schrik er op de wereld valt. En als je dat dan weet, wij dan wetende de schrik des Heren, het oordeel van God, overredende mensen, laat u met God verzoenen. Dan ga je toch mensen vertellen van de Heer Jezus? Kunt u gewoon zeggen, nou ja, ja die spreker die zei dat wij daar geen last van hadden. Nou, mooi toch? En dan ga je over tot de orde van de dag. Kan dat? Nee, dat kan niet. Ik vind dat je dan ook moet zeggen tegen iemand die je lief en dierbaar is, moest luisteren, er komt een verschrikkelijke tijd. En God wil je daarvoor bewaren. Hij wil je daarvoor nu nog sparen. Maar het enige is geloven in de Heer Jezus. Is dat nou zo moeilijk? Moet je daar een bedrag voor neertellen? Nee. Moet je daar teksten voor uit je hoofd leren? Ook niet. Moet je daarvoor bokkensprongen maken? Ook niet. Het enige wat je mag zeggen is, Heere, ik kom tot u. Zie mij staan. Ik heb gezondigd, Heere. Eigenlijk ben ik al melaats en is de toorn van God al op mij. Maar u zegt dat ik bij u mag komen. Wilt u ook mijn schuld vergeven? En God zegt, geloof in de Heer Jezus. En het is vergeven. Mooi, hè? Super. Echt super. Waarom doe je het niet dan, als je het nooit gedaan hebt? Of, waarom zou je niet tegen je zusje zeggen, waarom doe je nou niet, zusje? Ik wil niet drammen, ik wil je niet bij een nieuwe kerk praten. Maar ik wil je echt vertellen dat het oordeel van God komt. En dat er een weg is om eraan te ontkomen. En als je echt wist, hè, dat een bepaalde route een doodlopende weg is met alle moeite van dien, en je zou een alternatieve route kennen. Zou je dat dan niet zeggen? Ik weet zeker dat je het zou zeggen. Ik vergeet nooit meer dat ik een meneer die je heel goed kennen, die heeft vroeger bij Henny, mijn vrouws ouders, gewerkt. Nooit tot geloof gekomen. Kanker. Ja, we moeten er naartoe. Ja, gaan. Ik kom daar, ik wil de Heer Jezus vertellen. En die vrouw zegt, je spreekt me niet met Jacob, zo heet die man, over geloven. Waag het niet. Nou, ik was nog bij de deur. Oh, ik reed hem al aan alle kanten. Sorry hoor, dat ik zo zeg, maar ik kreeg geen enkele kans. En ik voelde me een geweldige klungel dat ik weer naar huis reed. Zij woonde ergens in het Groningse en wij woonden in Nijverdal. En ik had hem niet van de Heer Jezus verteld. Had hij dan nooit iets gemerkt? Jawel. Maar ik wou zo graag, nu hij in een cruciale fase was, echt vertellen van de Heer Jezus. Geen poot aan de grond. Ik heb gejankt, ik denk, klungel. En gebeten. Heer, geef me maar een tweede kans. Ik voel me ook soms een beetje als Jona, alhoewel ik niet van dat schip afvluchtte, maar toch. Jona kreeg een tweede kans, Dato kreeg ook een tweede kans. 3 dagen later, 4 dagen, ik weet niet meer precies het aantal dagen, maar een korte tijd later. Ik zei, Henny, we gaan vanmorgen naar Groningen. We gaan weer. U kunt het geloven of niet, we komen eraan, bellen aan. Dochter doet open. Ze is je moeder er niet? Nee, die zit onder de droogkap. Nee, echt waar. En op hetzelfde moment wist ik, nou, die zit klem. Echt, echt waar. Zo, het was echt zo onder zo'n grote doen. En dochter was daar om het haar te doen, weet je wel. Ik zeg, mag ik naar Jacob? Jawel. Ik zeg, Jacob, ik wil je graag een vraag stellen. Je kent mijn rijstijl. Ik heb in diezelfde straat gewoond. Ik scheurde net zo hard als die auto kon. Weet je wel, als die... Nou ja, mocht niet meer, maar deed ik wel. Ik zeg, stel nu eens, Jacob, dat je heel precies weet, je weet hoe ik rijd. En ik ga hier linksaf, ja, een straatje uit en dan linksaf. En daar zit een gat in de weg. En als ik met mijn rijstijl niet oppas, dan duikel ik met auto en al dat gat in. Wat zou je dan tegen mij zeggen? Nou, hij zou zeggen, Dato, als jij... Letterlijk hoor, hij zei het hoor. Als jij de bocht omgaat, dan kom je een gat tegen. En daar klets je in. En hij kijkt me aan. Hij heeft het precies gezegd. God had zo'n schitterend plaatje voor elkaar. En ik heb hem verteld van de Heer Jezus. En ik heb hem voorgelezen uit de Bijbel en we hebben samen gebeden. Hij heeft de Heer Jezus aangenomen. Snap je? Als je de bocht omgaat. Dan zit er een gat in de weg. Oké, ik wil niet mijn goede daden vertellen. Ik heb eerst verteld dat ik mezelf een klungel vond. Want ik zag niet kans de eerste keer om het doorheen te breken. Maar waar het me nu om gaat is. Jij weet dat er een gat in de weg zit als die mensen de bocht omgaan. Sorry dat ik het beeld dan nu gebruik. Wat ga je dan doen? Waarschuwen? Of zeg je nou, je ziet het wel hoor. Het zal wel een vluchthoveltje zijn. Het zal wel een way out zijn of zo. Links of rechts ervan. Is niet zo. Dit kan niet anders dan een motivatie zijn om van de Heer Jezus te vertellen. Zullen we de Heer daarom bidden? Onze God, onze Vader, we willen u bidden om uw zegen, om uw bewaring, maar ook om uw visie, om inventiviteit als het gaat om deze dingen. Die dingen die bespringen ons, die oordelen die zijn er, die zullen komen. En wij die hier vanavond zitten en geloven weten dat we... Ja, dat we behouden zijn, dat we gered zijn, dat we in de hemel zijn. Dat die moeilijke tijd komt, is helder. En als mensen vandaag niet luisteren, dan hebben ze hiermee te maken. We zouden ze zo graag willen waarschuwen. We zouden zo graag willen vertellen, geloven in de Heer Jezus, doe het toch. Het is zo eenvoudig. En de mensen gaan eraan voorbij. En misschien zeggen ze, wat mevrouw Keil gezegd heeft, ja, God, het is oké, maar met Jezus kan ik niks. Nu, wij mogen zeggen dat je met Jezus echt uit de voeten kunt. En dat je door hem eeuwig leven hebt. O Vader, wilt u zo uw woord zegenen. Ook Openbaring 16, het moeilijke stuk. Wilt u het zegenen. En wilt u ons ook dankbaarheid geven voor de zegen die u ons nu al laat genieten. Als we de contrasten zien, dan kunnen we nu al blij zijn. Kunnen we nu al jubelend verder trekken. We prijzen u voor uw goedheid en uw genade. In de naam van de Heer Jezus. Amen.